That is who you are. Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Ik lees in de NBV-vertaling. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, omdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je wat? Niks doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. En de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Amen. De grootheid van mijn vader, de glorie. Amen. Het koninkrijk van God. Zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde zal zichtbaar worden wanneer we veel vrucht dragen en mijn leerling zijn. Het is met andere woorden doorheen de kerk. Het is doorheen ons. Dat God deze wereld gaat proberen te bereiken. Het is doorheen onze, het dragen van de vruchten. Amen. Dat mensen gaan zien dat er meer is dan het naturalisme. Dat er meer is dan materialisme. Dat er meer is dan hier een leven leiden, succes proberen te vergaren op aarde, carrière uitbouwen, dan op pensioen gaan om dan zoveel jaren later te sterven. En dan wat heb je dan bereikt? Er is meer dan dat. En het zal zichtbaar worden, de goedheid en de genade en het evangelie van Christus doorheen mensen die het evangelie op zich hebben genomen, waarvan de woorden en het werk van Jezus in hun hart is opgesloten en naar buiten toe komt. We lezen dat het hier belangrijk is om vruchten te dragen, hè? Om de glorie van God te laten zien. Vrucht dragen betekent eigenlijk dat je handelingen, je spraak, je gedrag, je attitude, dat reflecteert dat van Jezus. Amen. Aangezien we ranken zijn van de ware wijnstok, takken zijn van de ware boom, hè, dragen we daarom de juiste vruchten. Amen. Het is niet omwille van mijn vruchten, want uit het vlees kan je geen geestelijke vruchten produceren. Gaat niet. Het is alleen mijn verbondenheid met de goede boom dat ervoor zorgt dat er goede vruchten uitkomen. Amen. Vrucht dragen is niet iets dat je zelf kan doen. Alleen goede vrucht dragen. Hè? Iedereen draagt vrucht op de een of andere manier. Hè? Maar het vrucht dat glorie brengt aan de Heer, kan je niet uit jezelf doen. Dat is iets dat de Geest in u uitwerkt. Het is een natuurlijk bijproduct van je relatie in geloof met de Heer, gebaseerd op zijn werk aan het kruis. Het is niet iets dat je zelf kan produceren. Je kan misschien wel werken voor God. Je kan misschien wel dingen doen voor God. Maar je vruchten zullen dan zijn van het vlees. Je kan misschien wel oprecht zijn in uw intenties. Je kan misschien oprecht zijn in uw dingen dat je doet voor God. Maar sommige mensen zijn oprecht verkeerd. En of je nu oprecht bent of niet, het is de geest die dingen uitwerkt. Je kan het niet zelf bewerken, je kan het alleen toelaten in geloof van wat hij heeft gedaan en dan begint de Heer te werken. Alleen hetgeen de geest produceert is van de geest. Wat vlees produceert is van vlees, het kan niet van ons komen. Halleluja. Vruchten van zelfrechtvaardigheid zijn nog steeds vruchten van het vlees. Je kan een zekere gevoel hebben van ik doe toch dingen voor God, ik doe toch de juiste dingen. Maar het betekent niet dat je de juiste dingen doet. Het moet de juiste dingen zijn op de juiste manier, op de juiste tijdstip. En dan komt het van de Heer. Halleluja. In ieder geval, God zal het wel duidelijk maken aan ons. Want het vlees, uw oude natuur, kan heel verleidend zijn. Het kan u verleiden om u te doen geloven dat je goed bezig bent en dat je heel vroom bent en heel spiritueel voor God. En zie hoeveel ik vast en zie hoeveel ik bid en zie hoeveel ik geef en zie hoeveel ik aanbid. Het kan je verleiden om te doen denken dat je goed bezig bent, maar vanaf het moment dat je denkt dat je nederig bent, heb je je nederigheid verloren. En vanaf het moment dat je denkt dat je iemand bent, dan ben je niemand meer. Halleluja. Het is vanaf het moment dat je denkt dat je iemand groots bent, dat de Heer zegt, ai ai, ik moet opnieuw gaan beginnen. Want het zijn degenen die laat zijn, degenen die het minst van zichzelf denken, die ik ga omhoog heffen. Maak jezelf nederig in Jezus' naam. Onderwerp jezelf en de Heer kan je omhoog heffen. Want het gaat niet in mijn kracht, het gaat niet doorheen mijn geest, maar alleen door de geest van de Heer. En er is goed nieuws, broeders en zusters. Als je opnieuw bent geboren, als je opnieuw bent geboren uit water en uit geest, dan ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik ben een rank aan een goede boom. Maar op het moment dat je begint te beseffen dat ik een relatie heb doorheen geloof met de Heer, kan je beginnen te geloven dat God hetgeen zal uitwerken in je leven, hetgeen dat uitgewerkt moet worden. Amen. Deze boodschap is geen boodschap van condemnatie, is geen boodschap van schuldgevoel, helemaal niet. Je kan misschien jezelf schuldig gaan voelen wanneer je terjuist die dingen hebt gelezen van je moet vruchten produceren. Maar ik ga het je zeggen, broeders en zusters, het zal duidelijker worden naarmate ik doorheen de preek gaat. Jij bent een rank aan de boom. En de boom is goed. Halleluja, Jezus is goed, nietwaar? Dus de ranken zijn goed. Dus mijn vruchten zullen goed zijn. Halleluja, ik moet geloven dat hetgeen dat God in mij is begonnen, hij zal uitwerken. Ik moet geloven dat het zaadje dat hij aan mij heeft gegeven, het beetje geloof dat hij aan mij heeft gegeven, dat God daarmee zal werken. Halleluja, de vraag is, hoezeer wil ik dat God het gaat uitwerken in mijn leven? Amen, geloof ik dat God iets gaat doen in mijn leven. Geloof ik dat hij bezig is. Geloof ik of ga ik de hele tijd maar kijken op het negatieve en de slechte dingen die gebeuren en waar ik nog niet ben en waar ik nog niet ben geraakt en ga ik me focussen op andere broeders en zusters in de kerk en zeggen, oh maar die met zijn geloof en die verzet bergen en ik zit hier nog in mijn vallei en ik zit hier maar de hele tijd depressief en die zit daar te zingen. Focus niet op andere broeders en zusters, want alles kan een schijn zijn. Alles kan een façade zijn. Ze kunnen zo'n grote smaal hebben als je hier binnenkomt. En misschien als ze weg zijn, depressief. Focust u niet op anderen. Het is tussen u en de Heer. Amen. Jij hebt je relatie met de Heer en de ander heeft zijn relatie tot de Heer. Amen. Maar kijk niet te veel naar anderen. Of je gaat u zelfs vergelijken met anderen. En de Bijbel waarschuwt ons daartegen. Om niet te vergelijken met anderen. Hoe dat hij zijn wandel heeft met de Heer, dat is zijn probleem. En dat is zijn voorrecht en zijn recht en zijn zegening enzovoort. Maar ik moet me focussen op mijn wandel. En ik weet, God is bezig in mijn leven. Ja, ik ben niet waar ik moet zijn, maar ik ga niet focussen. Ik ga focussen op wat God reeds heeft gedaan en wat hij nog gaat doen met mij. Halleluja. Dank u, Jezus. Hij is goed. Hij is goed. Hij is rein. Zijn offer is goed. Hetgeen hij heeft gedaan is mijn rust en mijn vrede. En mijn job is om daarin te rusten en ontvangen hetgeen dat hij voor mij heeft verwezenlijkt. Ontvangen hetgeen dat hij voor mij heeft gedaan. Ah, is het zo simpel? Ja, het is zo simpel, maar dat is niet simpel. Amen. Je denkt dat zo simpel, ja, de liefde van God, het vertrouwen en de rust en vrede van God. Je moet het ontvangen, hetgeen dat hij aan het kruis reeds heeft verwezenlijkt. Maar in de praktijk is het toch iets moeilijker, hè? Om te kunnen ontvangen hetgeen dat God voor ons reeds heeft gedaan. Maar mogen God u een openbaring geven? Mogen u God daarbij helpen? Is het niet zo makkelijk? Vraag het aan hem. Heer, leer mij te ontvangen hetgeen dat u reeds heeft gedaan. Halleluja. Hij heeft het werk gedaan. Hij is de goede boom. Hij is rein. En ik ben zijn rank. Matteüs 7, vers 15 en 23. We lezen dat Jezus zegt, pas op voor valse profeten. Die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken. Of vijgen van distels. Hè? Elke goede boom draagt goede vruchten. Een slechte boom draagt slechte vruchten. Dank de Heer dat we vasthangen aan de goede boom. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben niet meer. Ik hong vast aan een slechte boom. Ja, ik leefde zoals ik wou door mijn eigen natuurlijke driften en mijn eigen gedachten. Maar op een dag kwam Jezus binnen en hij liet mij iets anders zien. Dank je, Jezus. Maar op het moment dat we beginnen te geloven, broeders en zusters, begint hij dingen uit te werken in je leven. En de ene stap volgt naar de andere. Halleluja. En we worden ingeënt. Halleluja, in de boom. We worden ingeënt in de boom. Een beetje verder, vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen me zegt. Zo kun je hun dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen me zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen veel tegen me zeggen, Heer, Heer. Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik u rechtuit zeggen, ga weg van mij, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie wetsverkrachters. Amen. Deze vers, waar Jezus eigenlijk een waarschuwing van wat de Heer zegt, moet ons eigenlijk inboezemen met een heilige, hoe moet ik het zeggen, het is een heilige waarschuwing. Dat we niet iedereen moeten geloven die afkomt met de naam van Jezus. Dat we niet iedereen moeten achtervolgen, of ze nu prediken of profiteren, demonen uitdrijven, zegt hij hier, mirakelen verrichten in hun naam. We moeten daar niet direct door overtuigd worden, die is van God. Nee, ik heb juist gezegd, je kunt voor God werken. Je kunt zelfs mirakels uitvoeren, allemaal in de naam van de Heer, en toch niet de vruchten produceren die echte christenen onderscheiden van de valsen. Iedereen kan de schijn hoog houden, maar God ziet alles in het verborgen. Je kan jezelf voordoen als een christen, maar God ziet alles in het donker. Je kan hem niet misleiden. Andere mensen kan je misleiden, maar in tijden van druk, in tijden van hoge druk in uw leven, zal het duidelijk worden welke vruchten naar boven komen. Amen. In tijden van hoge druk ga je zien, komt er olijfolie naar buiten of komt er een rotte stank naar buiten, om het zo plat te moeten uitdrukken. Amen. Het is door de druk in je leven dat er eigenlijk zichtbaar wordt wat er in je hart zit. En het is daarmee dat de Heer toelaat dat er dingen gebeuren in je leven. Zodat Hij ons kan tonen, Hij kan ons leren van, zie je wel, het gaat niet zo heel goed. Je zingt wel over mij en je klapt je handen wel en je prijst mij. Maar het is omdat alles goed gaat. Maar wat als alles niet goed gaat, wilt God zeggen. Ga je dan nog steeds je handen omhoog? Ga je dan nog steeds danken zijn? Ga je dan nog steeds met een smaal naar de kerk komen? En God wil ons niet om ons neer te drukken en zeggen, zie je wel, hypocriet. Vooral een hypocriet, ik ga je wegwerpen in het vuur. Dat is niet om. Hij wil ons tonen. Hij wil ons tonen. De oprechtheid van ons hart is soms afhankelijk van de omstandigheden in ons leven. En ik dank de Heer dat Hij die dingen naar boven brengt. Zodat we kunnen zeggen van, Heer, vergeef me. Ik dank U voor Uw vergiffenis. Ik dank U dat U bij me bent. Ik dank U dat U dit me laat zien. En dat ik steeds oprecht moet zijn. Of ik nu doorheen de vallei wandel of op de bergtop zijn. Dat ik steeds ga zeggen, Heer, U bent bij me. U bent steeds goed. Nu goed gaat of niet, u bent steeds goed. Ik ga u steeds blijven danken. Is dat iets wat jij durft zeggen tot de Heer? Dat je zegt van, Heere, wat er ook mogen gebeuren, ik ga u steeds blijven danken. Ik ga u steeds blijven prijzen. Ik ga u nooit, hoe moet ik zeggen, belasteren. Of ik ga nooit met de vinger wijzen alsof je niet weet wat er aan de hand is. Is dat iets wat we nu ten tijde, als het goed gaat, kunnen zeggen? Misschien zit je in een moeilijk moment en herken je jezelf, herken je van, ja, ik ben eigenlijk zo. Eigenlijk als het goed gaat, dan dank ik de Heer. En als het niet goed gaat, dan ben ik kwaad. Ik ben eigenlijk zo. Geen probleem, God wil u opheffen naar Hem toe. Om u te laten merken dat Hij steeds in controle is en dat je geen bang hoeft te hebben. Halleluja, je hoeft geen bang te hebben. Halleluja. Dank u, Jezus. Nu, de mensen waarover Jezus het heeft hier in Matthäus 7, laat me even daar terugkomen, heeft het zelf gezegd, zijn valse profeten. Mensen die onder de noemer van Christus mensen wegleiden van zijn evangelie. Ze doen zich voor als een leider van het christendom, maar eigenlijk gaan ze mensen wegleiden van zijn evangelie. En Paulus heeft gezegd, als iemand anders een evangelie predikt dan hetgeen dat ik heb gepredikt, evangelie van genade en het werk van Jezus aan het kruis, als er op een andere manier een goed nieuws wordt gepredikt, als op een andere manier dat je probeert tot God te komen dan doorheen Jezus zijn werk aan het kruis, laat hem vervloekt zijn. Het is een vervloekt evangelie. Elk evangelie, elk goed nieuws dat je hoort, dat je niet dichter brengt tot Jezus, want Jezus is de centrale figuur van Genesis tot Openbaring. We lezen dat Jezus het lam geslacht is voor het fundament van de wereld. Voordat er hier ook maar sprake was van één atoom. Amen. Was Jezus reeds in de gedachte, was Hij centraal. En God heeft heel de wereld geschapen, de mensheid geschapen, rond Jezus zijn centrale werk, het kruis. Hij wist vanaf het moment dat de mens ging zondigen, dat is niet erg, er komt een redder, er komt een Messias. Van Genesis tot Openbaring, alles draait rond het centrale punt, Jezus, zijn kruis, zijn werk, halleluja. God die neerkwam als mens, halleluja, en een einde maakte aan de verdorvenheid, een einde maakte aan de zondevolle toestand. Hij stond terug op uit de dood en vanaf dat moment kon elke mens die in hem gelooft zijn geest ontvangen en kon hij elk effect van de zonde ongedaan maken. Dank u, Jezus. Amen. Je moet je Bijbel lezen. En hij zit verscholen in het Oude Testament. Hij zit verscholen in de symbolieken en in de feesten. En overal in al die dingen, want er waren allemaal een schaduw van de dingen die moesten komen. Hij kwam en hij is de realiteit. Prijs de naam van Jezus. Nu in ieder geval de mensen die Jezus zo niet kennen. En hebben een andere agenda. Ze prediken niet voor Jezus, ze prediken voor uzelf, ze prediken voor hun portemonnee. Ze prediken voor hun succes, ze prediken voor hun pensioen, weet ik veel waarom. Dat ze het doen, maar hun hart is niet juist. En ze gebruiken de naam van Jezus, zoals Jezus zegt, voor hun eigen glorie. Je kunt ze tegenkomen op internet, op YouTube. Er zijn vandaag op aarde zoveel bedieningen. Massa's mensen die trappen in trucjes van charlatans, die in de naam van Christus zitten te prediken en zogezegd wonderen uit te voeren. Want zij zeggen wel, hebben we niet wonderen uitgevoerd, maar dat zijn niet wonderen gedaan door de geest. Amen. Wonderen gedaan door de geest produceren ook vruchten van de geest en die produceren iets blijvend. Amen. Maar er zijn er vandaag inderdaad veel die handen opleggen in de naam van Jezus, die profiteren in de naam van Jezus, maar dat betekent niet dat het van de Heer komt. Want het Oude Testament waarschuwt ook voor valse profeten. Ze profiteren niet in mijn naam, maar ze profiteren in hun eigen naam. En het heeft meer een vorm van waarzeggerij dan dat het van de Heer komt. Amen. Dus je kunt ze tegenkomen. Maar achter de schermen leven ze een leven buiten de wil van God. Met vleeselijke vruchten. En vroeg of laat komt dat wel naar boven. Maar God heeft ons geen verstand gegeven om zomaar blindelings achter Jan en allemaal achter te lopen. Hij heeft ons een kritische geest gegeven. Test de spirits. Test de geesten en zie of ze van God zijn. Maar niet alles blindelings geloven. Vroeger, zeker in die tijd, ze hadden het woord niet. Hè? Vroeger was het heel makkelijk om veel volgelingen te hebben. Ja, veel mensen konden niet lezen. Je had geen woord van wat Jezus had gezegd. Dat werd mondeling overgeleverd. Dus dan kwamen er veel Messiassen, tussen aanhalingstekens, valse messiassen, die zeggen van ik heb een nieuw woord van Jezus. Jezus heeft tot mij gesproken. Ja, ze kon natuurlijk niet controleren wat Jezus had gezegd. En de brieven van Paulus waren toen nog niet geschreven. Ze wisten niet dat Paulus een apostel aangesteld was door God om het evangelie te brengen naar de heidenen toe enzovoort. Wisten die mannen allemaal nog niet. Dus zij konden heel makkelijk verleid worden, de mensen. Ja, maar Jezus had een waarschuwing. Pas op, niet iedereen die komt in mijn naam zijn valse profeten. Dus vandaag de dag, we hebben geen excuses, broeders en zusters. Voor zij die kunnen lezen en schrijven, we hebben geen excuses. We kunnen lezen, we kunnen praten. Amen. Halleluja. We kunnen lezen, we kunnen praten. We kunnen tot hem vragen, Heer Jezus, klopt dit? Klopt mijn interpretatie van het woord? Want ik kan wel lezen, maar ja, iedereen kan meesten kunnen lezen. En je gebruikt ook een vers en je predikt ook in de naam van Jezus. Maar is het de correcte interpretatie? Is het de juiste manier van zeggen? Is dit wat ik moet horen, heren? Prijs de naam van Jezus. De vruchten die de grootheid van God benadrukken, komen voort uit een relatie met hem. Komen voort uit uw verbondenheid met hem, uit een leven in de geest. In Galaten 5:22 kunnen we lezen, u kent het waarschijnlijk. De vrucht van de geest is liefde. Ja, ik had het niet in de lijst staan, broer, of misschien wel. Is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dan heb je zo wat een idee van wat het eigenlijk betekent. Hè? Natuurlijk, de meeste mensen, de meeste christenen, die zien dit lijstje. En ze zien deze negen aspecten van de vrucht van de geest. als een soort van aanvinklijstje. Snap je? Liefde. Ah, check. Vrede. Ja, check. Vreugde. Ja, moet ik aan werken. Geduld. Nee. Vriendelijkheid. Ja. En je gaat het lijstje af en waar je dan problemen mee hebt, daar moet je extra hard aan gaan werken. Hè? En er wordt ook zo gepredikt van, als je geen vreugde hebt, ja, dan moet je aan werken. Dan moet je zien dat je vreugde krijgt. Wat ik meer denk, en sommige theologen zeggen dit ook, maar de vrucht van de geest is liefde. En sommige, er zijn geen komma's enzovoort in het Grieks. Maar er kan een dubbel punt achter komen. Maar de vrucht van de geest is liefde. En wat is liefde? Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zou het kunnen zijn dat Paulus bedoelde de vrucht van de geest, de vrucht, één vrucht, is liefde. En alles wat uit voortkomt uit liefde, zijn die dingen. Vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid enzovoort. En hoeven ons niet zozeer te focussen op elk deelaspect, maar als je, wat zegt Paulus weer over de liefde? He, liefde, je kan spreken in tongen. He? Je kan mirakels doen. Je kan je leven geven voor een ander. Je kan je lichaam geven voor de vlammen. Je kan offeren zoveel dat je wilt. Maar als je geen liefde hebt, is niks, hè? Dat is het voornaamste. Liefde voor God, dat zich gaat uiten in liefde voor medemens. Natuurlijk, als je de liefde van God niet hebt ontvangen, kan je geen liefde aan God geven. Hoe kan je iemand lief hebben dat je niet kent? Maar hoe meer je hem kent, hoe meer hij ontvangt van hem, hoe meer hij... Oh, dank je, Jezus. I love you. Amen. Je kan niemand forceren om God lief te hebben. Hoe kan je nu forceren? Heb God lief met heel je hart, heel je verstand. Oké. Anders stuurt hij je naar de hel. Oké. Hoe dan? Ja, en wie is die God die ik moet lief hebben? Hoe ziet er... Je kan het misschien doen uit een angst, maar is liefde uit angst? Heb jij dat graag, als je een partner hebt? Je moet van mij houden. Oké, schat. Dat zou ik niet graag hebben. Dat mijn partner van mij houdt omdat ik anders haar ga slagen. Als ze me niet houdt. Of dat ik ga boos kijken als ze niet... Nee, je hebt graag iemand die van je houdt. En je weet dat die liefde onvoorwaardelijk is. En Gods liefde, amen, heeft hij getoond. Het is onvoorwaardelijk. Het is toen wij nog zondaars waren. Dat hij gestorven is. Van. Hij heeft niet gewacht tot de mensen eindelijk een keer... hun zaakjes en hun boeltjes bij elkaar konden krijgen. En dan ging God komen. Hij heeft daar niet op gewacht. Dus op het moment dat de mensheid zo diep zat. Dat God zijn zoon stuurde. Halleluja. En mensen, we danken u Jezus. Hij is immers de eerste die ons lief heeft gehad. En hij roept ons allen op om zijn liefde. Dat uitgegoten is aan het kruis te ontvangen. En hoe meer we hier een openbaring van hebben. Hoe vruchtbaarder we zijn in zijn liefde. Halleluja. Sommigen zeggen daarom ook dat de vruchten van die geest, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, al die dingen, het komt overeen met 1 Korinthe 13, met de definitie van liefde. Als we dat lezen, de liefde is geduldig, ze is vol goedheid. Liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken, rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, gelooft ze, alles hoopt ze en alles volhardt ze. Dat zijn die dingen. Amen. Focust u niet. Wat moet ik daarmee zeggen? We moeten ons niet focussen op één aspect van de vrucht van de geest. Bijvoorbeeld, oh man, ik heb niet genoeg geduld. Ik moet gaan vasten om geduld te krijgen. Ik moet gaan bidden voor geduld. Ik moet gaan werken om geduld te verkrijgen. Ik moet meer mijn best doen om geduld te krijgen. Ik moet harder gaan proberen om geduld te proberen. Nee, vertoeven. In zijn liefde en een openbaring krijgen van zijn liefde voor mij, zal mij automatisch geduld met zich meebrengen op alle gebieden. Geduld met iemand die niet geduldig is tegenover jou, maar je denkt van, hey, de Heer was geduldig ten opzichte van mij. Maar heeft hij niet lang moeten wachten eer dat ik eindelijk tot hem kwam? Misschien moet ik hetzelfde tonen aan iemand anders. Amen. Geduld hebben uit zich op allerlei vlakken. Voorbeeld, en ik betrap me daar ook op af en toe. Hè? Stel dat je aan de kassa staat. Wie van jullie wordt regelmatig ongeduldig aan de kassa? Ja? Ik ga altijd op zoek naar de beste rij. Heb je dat ook als je daar aankomt? De snelste rij. Ja, nee, dat is niet. Ja, je moet veel calculeren. Hè. Degene voor u, hoeveel heeft hij in de kar? Heeft hij grote producten? Heeft dat veel individuele producten? Daar ga ik lang achter zitten. Ga nooit achter iemand staan die een late night shop opent. Hè. Zo van die shopjes, zo, hoe noemt dat, 24/7 shops. Nachtwinkels. Ik had er nooit achter staan, hè. Ik stond daarachter, hè. Vorige vrijdag, hè. Die had een kar met allemaal sigaretten en tabak en zo verder. Heel kar vol. Ik dacht, dat gaat snel afgehandeld zijn, want dat zijn grote dingen, hè. Dat is makkelijk. Hij was voorbij de kast en dan gingen we nog voorbij de verborgen kast. De kast die op slot is in de Colruyt trouwens. Met allerlei sigarettenpakjes. Die man is daar 10 minuten gestaan, hè. Ja, dan nog. En dan daar nog. En ik stond daar. En degene die naast mij, want ik houd het dan in de oog, hè, met wie dat ik samen ben gearriveerd. Hè, om te zien of ik even snel buiten ga. Ik weet, ik ben onnoos. Ik denk, dat is dat competitief in mij. Ik moet sneller buiten zijn dan degene dat ik gearriveerd ben. En er waren niet 1, 2, 3, 4 mensen die mij zijn gearriveerd. Veel later. En ik stond daar nog en ik begon al te briezen. Hè. En dan is die stem van God die naar boven komt. Van, wat maak jij hier eigenlijk zo ongeduldig? Ja? Moet jij ergens zijn? Of wat? Moet jij de trein halen? Ja? Is het niet belangrijk om het te focussen op mij? Misschien heb ik een bedoeling hiermee. Misschien wil je praten. Misschien kun je een praatje slaan met iemand achter u. Voor ik een contact maak. Weet ik veel wat. Dat leert mij uit uw relatie met God. Ja? Om je geduldig te maken op elk vlak. Amen. Uiteindelijk heeft iemand naast mij voorgelaten. Want die zag... die zag met compassie toe hoe erg ik aan het lijden was. En die zei, ga maar voort, jongen. Want jij staat daar al lang, hè. Ja, dat moet al. Dank u, madame, dank u. Halleluja. Oké. Het heeft nog wat werk, hè. Maar moet ik het uit mezelf gaan produceren? Ik wil het wel. En waar willen ze zijn weg? Maar de weg is Jezus. De weg is mijn verbondenheid met Hem. Halleluja. Het is geen deelaspect. Je moet niet werken aan één ding. Werk aan uw relatie met Hem. En al die dingen komen automatisch. Vruchten produceer je niet zelf. Ze komen doorheen je verbondenheid met de wijnstok. Met de boom. En de boom is goed. En hoe meer je communiceert met de Heer, hoe meer je vertrouwt op Hem. Hoe meer je rust in Hem. Hoe meer die vruchten er vanzelf zullen komen. Halleluja. Halleluja. Ik heb het vorige week nog gelezen. Ik heb gelezen, hoe produceert een boom vruchten? Ik heb dit al eens tijdens de Bijbelstudie gezegd, maar ik kan het nog eens zeggen. Hoe produceert een boom vruchten? Het komt omdat er leven is in de boom. En een vrucht wordt geproduceerd door een overvloed aan leven in de boom zelf. Er zitten allerlei sappen in de boom. En door een overvloed aan nutriënten en sappen in de boom, moet het een weg vinden naar buiten toe. Als het geen weg naar buiten toe vindt, verdrinkt als het ware de boom in zijn eigen vloeistof, in de eigen leven. Dus vruchten worden geproduceerd door de overvloed aan nutriënten en sap in de boom, dat automatisch doorheen de knoppen aan de takken naar buiten komt en daar vruchten toe produceert. Het is dus door het leven dat in de boom zit. Het is door de geest die in jou zit. Het is dat Jezus zegt, zonder mij ga je niets doen. Blijf in mij. Ik blijf in u. Ik blijf in u. Jij blijft in mij. Het is wederzijdse relatie. Wees er zeker van dat er een geest in jou is die sterker is dan de beslommeringen van deze wereld. Jij bent niet zomaar iemand. Jij bent een kind van God gevuld door zijn geest. Er stromen levenssappen doorheen mij. En het zoekt een weg naar buiten toe. Halleluja. En sommigen zeggen, ja maar broeder Bart, er zijn geen vruchten in mijn leven. Al die dingen waarover jij spreekt, ik zie dat niet in mijn leven. Dat is waarschijnlijk omdat je aandacht niet gericht is naar zijn werk aan het kruis. Maar ofwel naar je eigen werken gericht, ofwel naar eigen fouten of naar de fouten van een ander. Amen. En sommigen leven dan ook onder angst. Ook al zijn ze gelovig en weten ze dat God bestaat, ze hebben angst van hem. En ze willen wel vruchten produceren, maar ze zien niks. En ze denken, oh, ik moet die vruchten gaan produceren. Of op enig moment ga ik hier worden afgesneden. En word ik in het vuur gewerkt. Maar dat produceert helemaal geen vruchten. Want uit angst kan je misschien wel vruchten gaan produceren. Maar het zijn geen vruchten naar de geest. Het zijn vruchten naar angst. Laat me even teruggaan. Want je hebt dat waarschijnlijk gelezen. Johannes 15. Vers 2. Alle rank. Staat de vertaling, Julio. Sommige verzen boezemen ons inderdaad angst aan. Maar is het inderdaad zoals Jezus oorspronkelijk heeft gezegd of bedoeld? hoofdstuk 15, vers 2 tot en met 6. Alle rank die mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Dat is de Statenvertaal, omdat dat woord wegnemen zo kan vertaald worden. Die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Maar jullie zijn nu rein omwille van het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan gaat hij verder, blijven mensen verder. Nu denk je van, ja lap, daar redt het. Vers 2 terug, broer jong. Daar redt het. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, de NBV zegt, die snijdt hij weg. Statenvertaling zegt, die neemt hij weg. Lap ze, daar redt het. Hè. Ik draag geen vrucht, hier ga je me subiet wegsnijden. Maar het probleem met deze passage is, en veel theologen hebben zich al allerlei bochten proberen te wringen om toch maar niet te doen zeggen wat Jezus probeert te doen zeggen, maar eigenlijk hoeven we er geen een of andere verklaring over te vinden. Het probleem met de passage is het woord voor wegsnijden. Of wegnemen in de Statenvertaling. Sommige vertalingen zeggen wegnemen. Het woord is airo in het Grieks. Als je zo'n programma hebt, thuis op computer, kan je zo allerlei betekenissen voor dat woord vinden. Tear en strong concordance en je hebt er nog verschillende andere. Zij zullen zeggen dat airo verschillende betekenissen heeft. Het kan wegnemen betekenen, maar het kan ook betekenen opheffen. Hangt af van de context. En het wordt ook gebruikt op veel andere plaatsen als opheffen. Ja? Je kan het zien als wegnemen van een bepaalde plaats naar een andere plaats. Ja? Het hangt van de context af. Maar je moet de praktijken van de wijnbouwers een beetje kennen. En als je dat kent, dan gaat dat meer licht schijnen op deze passage. Zie wijnstokken, wie is er al eens in zo'n wijngaard geweest? Dat is allemaal mooi geordend, hè? Ja, een wijnstok, als je dat alleen laat, dat wordt niet ondersteund, dat is redelijk zwaar, hè? Dat valt en dat begint te groeien op de grond. Er komen geen vruchten uit voort, want het groeit op de grond. Bladeren komen wel, maar de bladeren bedekken dan de knuitzon. En weet ik veel wat, het groeit niet optimaal, het wordt vuil. Dus daarmee, wat doen we? En bouwers, zij maken van die hekjes. Oh, ik ben die foto vergeten. Ik had daar een hele mooie foto van. Google het maar. Dus wijnstokken moeten ondersteund worden, anders vallen ze gewoon op de grond. En vele wijnbouwers bouwen dan van die hekken en van die palen en van die touwen om de wijnstokken te helpen groeien naar het zonlicht toe, om ook meer zuurstof te krijgen tussen de verschillende planten. Amen. Wijnbouwers zorgen er ook voor dat ze de ranken proper houden, dat ze af en toe reinigen. We lezen in vers 3 in de Statenvertaling dat degenen die vrucht dragen, gereinigd worden, zodat ze nog meer vrucht dragen. Af en toe komen er insecten op, af en toe komen er dingen die de vruchtdraging zouden kunnen tegenhouden. Reinigen is het proper houden van de ranken. Amen. En Jezus zegt in vers 3, jullie zijn reeds rein, omwille van het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus de wijnbouwer houdt ons rein. Dank u, Jezus. En hij zegt tegen zijn leerlingen, jullie zijn reeds rein omwille van het woord. Dus het woord houdt ons rein. Dank u, Jezus. Hij zegt, jullie moeten geen zorgen maken, want ik heb reeds tegen jullie gezegd wat ik moet zeggen. Wat heeft hij gezegd? Wel, ik ben de Messias. Ik ben degene die moest komen. Ik ben die ik ben. Ik ben degene op wie jullie hebben gehoopt. Ik heb reeds het woord gezegd dat ik moet gaan sterven, dat ik moet gaan doodgaan, gekruist worden, maar ik zal terug opstaan op de derde dag. Wees niet bang, blijf in mij, ik blijf in jullie. Onthoud de woorden die ik heb gezegd, onthoud het onderricht dat ik u heb gegeven, mijn broeders en zusters, want er zullen moeilijke tijden komen. Want er gingen moeilijke tijden komen, hij ging gekruisigd worden en ze gingen allemaal weglopen. Maar jullie zijn reeds rein, want ik heb het woord gesproken dat ik de Messias ben. Dus laat niemand u op andere gedachten brengen. Laat de duivel nu niet op andere gedachten brengen. Laat andere mensen niet zeggen van, ah, hij is dood, hij zal er dood blijven. We hebben het gehad, was een goede man, hè? Maar ja, het is nu gedaan. Laat u niet van andere gedachten brengen. Ik heb reeds het woord gesproken. Ik zal opstaan. Ik zal jullie niet verlaten. Ik zal de geest sturen. Amen. Halleluja. Jezus, wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Jezus had voor zijn leerlingen een bemoedigend woord. Jezus sprak tegen zijn leerlingen dat ze reeds rein waren omwille van de woorden die hij had gesproken. Halleluja. Dat ze zijn onderricht niet mochten vergeten. Dat ze niet mochten twijfelen aan zijn liefde voor hun. Dat ze alles zouden kunnen vragen als ze in zijn onderricht zouden blijven. Het onderricht dat hij de Messias is. Ze moesten geloven in hem. Maar buiten zijn onderricht, buiten zijn identiteit, is er geen leven mogelijk. Zonder mij kan je niets doen. Zonder de woorden die ik heb gesproken. Zonder de identiteit die ik heb. Amen. De redder, de heiland, de genezer. Amen. Degene die kettingen breekt. Zonder dat ben je niemand. Hou het, onthoud het. Zie, Jezus wist wat er stond te gebeuren. Hij ging verraden worden. Hij ging weggevoerd worden. En de leerlingen zouden hem allemaal gaan verloochenen. En Petrus vooral. Ze zouden niet veel vrucht gaan produceren, nietwaar? Ze zouden niet veel vrucht gaan produceren de komende dagen. En dan zegt Jezus, als je geen vrucht produceert, ik zal je wegsnijden of opheffen. Ik geloof liever dat hij bedoelde, er zijn takken die af en toe van dat ding vallen. Er zijn takken die af en toe van het hekje vallen, weet ik veel, door windvlagen, door allerlei omstandigheden. En je tak valt op de grond en je grond en wordt vuil en je produceert geen vruchten. En ik zie de Heer al voorbij komen in zijn onderricht naar de leerlingen in een wijngaard. En hij ziet daar een takje en hij ziet daarvan. Er zijn soms takken die geen vrucht produceren. Maar ik hef die dan op en ik plaats ze terug op het juiste plaats. Zodat ze teruggericht kunnen zijn naar het zonlicht. Zodat ze teruggericht kunnen zijn. Wat wil Jezus zeggen? Ik hef ze op om ze te richten tot mij. Op de plaats waar ze behoren. Zou het niet vreemd zijn? Ah, hier zit een tak op de grond. Weg. Nee, wat wordt weggegooid? Degene die niet verbonden zijn met de wijnstok. Vers 6. Dat zijn de takken die worden weggegooid. Dat zijn de takken die verdord zijn. Dat zijn de takken die niet ingeënt zijn op de wijnstok. Dat zijn de takken die niet geloven. Jezus is de Messias. Dat zijn zij die hem hebben verworpen. Dat waren de Joden die hebben gezegd van, wij moeten u niet hebben. Wij willen liever Barabbas. Laat het bloed maar op ons komen. Enzovoort. Dat zijn degenen die het koninkrijk van wordt afgenomen. En het koninkrijk wordt gegeven aan zij die wel gaan geloven in hem. Amen. We moeten dat voor ogen houden, broeders en zusters. Hij is een goede God die zorg draagt voor zijn wijngaard. En het kan zijn dat af en toe dat we geen vruchten produceren. Hè? En dat je jezelf christen noemt. En daar komt de duivel. Oh, wat zeg jij voor een hypocriet, jongen. Je draagt geen vrucht en kijk, je hebt geen geduld en je hebt geen vrede. En hij gaat je zo focussen op al die deelaspecten van de vrucht. En ga jij daar zeggen, snij me alsjeblieft niet weg. Snij me. En wat ga je creëren? Je gaat een angstrelatie hebben met hem. En dat jij gaat proberen te forceren de vruchten. Maar je kan dat niet forceren. Kom tot je vader van je ziel en zeg van, Heer, halleluja, ik ben hier gevallen. Maar ik weet, u pakt me op. Ik weet het, 2,5 jaar geleden heeft hij het met mij gedaan. Ik ging ook doorheen moeilijke momenten van depressie. En gedachten die je overmeesteren. En sommigen van jullie kunnen meespreken. Die gedachten kunnen zo groot worden dat het je hele leven beheerst. Je wilt ze niet hebben. Je wilt ze niet hebben. En je hebt allerlei dingen gedaan. Je hebt er tegen gebeden. Je hebt allerlei formules gebruikt van predikanten die hier komen. Je hebt je gerebuked. Je hebt gebonden. Je hebt jacamaca gedaan, weet ik veel wat. En ze blijven maar komen, die gedachten. Dus op zo'n moment dat de Heer begon door te breken, doorheen mijn zelf proberen, met het licht van zijn genade en het volbrachte werk aan het kruis, dat ik begon te beseffen, het is volbracht. Ik moet leren rusten in de Sabbat die Hij heeft verwezenlijkt. Dank u Jezus. En dat ging natuurlijk niet overnacht, maar beetje per beetje, stap voor stap. En voordat je het weet, wandelde daaruit en heb je een nieuwe openbaring van wie Hij is. En ik dank de Heer dat ik niet meer gebonden ben zoals vroeger. Ik dank de Heer dat ik geen angstige christen meer ben. Maar dat ik geen performance-based vleeselijk christen ben. Maar dat ik weet wie ik ben in Christus. En ik weet vooral wie Hij is in mij. Dank u Jezus. Halleluja. En zo komt er meer en meer naar boven. Broers en zusters. Wat denk je dat er met Petrus, hoe Petrus zich zou hebben gevoeld. Nadat hij tot 3 keer toe... Hè? De Heer heeft verloochend. Maar die ken ik niet, die ken ik niet. Jezus had gezegd, zij die geen vruchten dragen. Oh, lap. Nou, ik draag geen vruchten. En schuldgevoel, maar Jezus heeft hem terug omhoog geheven. Hij zei, ik ben opgestaan. Zeg, ga naar de apostel toe en zeg tegen Petrus, ik moet nog met hem conversatie hebben. Ik moet nog met hem spreken. En zijn woord doet ons terug opheffen. Hij zegt, Petrus, ik heb u nu opgegeven. Weet je dat ik heb gezegd? Ik heb reeds het woord tegen jullie gesproken. Jullie zijn reeds rein. Ja, je bent gevallen, maar jij bent nog steeds in mij. Jij bent nog steeds mijn kind. En ik heb een doel voor jou. Ik ga je niet zomaar opgeven. Jij bent met mij. Ik heb een plan met jou. Jij moet mijn kerk gaan leiden. Jij moet het eerste woord gaan prediken. Jij hebt de sleutels ontvangen van het evangelie. Jij moet prediken hetgeen dat ik jou heb gegeven. Ik vertrouw op jou, want ik vertrouw hetgeen dat ik aan jou heb gegeven. Stop mij, o Heer. Hou je van mij. Hou je van mij. Petrus. Ja, Heer. Hou je van mij. Tot iemand toe. Hou je van mij. Hou je van mij. Dit is iets wat ik gisteren heb gelezen in een boek. Ik vond het heel interessant. Ik ga over deze passage en ik eindig hiermee. Ik had gelezen dat op paasfeest, ter voorbereiding van het paasfeest, moesten de Joden een lammetje zonder gebreken, kent het verhaal, in hun huis oppennen voor 4 dagen lang. Dat maakte dan deel uit van het gezin. Ze moesten daar vertrouwd mee geraken. En dan na die 4 dagen moesten ze het dan gaan brengen naar de hoge priester. Die inspecteerden dan dat dat geen gebreken had enzovoort. En dan mocht dat geofferd worden tot de Heer. Zij werden dan heel bekend met dat beest. Hè? Zeker een band was er. Dus ze moesten dat dan afgeven. En de hoge priester, of de priester, of degene die die schapen ontving, die lammetjes, zou dan vragen, hou je van dit schaap? En je moest dan antwoorden, ja, ik hou van dit schaap, want het moest een offer zijn. Ze zei van, nee, ik hou niet van dit schaap, dan zouden ze het niet aanvaarden. En die auteur van dat boek dat ik heb gelezen, zei, maakte een link met Jezus die aan Petrus vraagt, hou je van mij? Hou je van mij als het lam Gods dat de zonde wegneemt van de wereld? Bevestigen nog steeds dat ik de Messias ben. Hou je van mij? Zoals de priester zou vragen aan de man die het lam kwam, hou je van dit lam? Zou het zijn dat Jezus een link zou maken met hetgeen dat de hoge priester vraagt? Hou je van mij? Neem je mij aan als het lam Gods? Dat de zonde wegneemt van al de wereld. Ben ik jouw Messias? Want je hebt me verloochend. En eerst heb ik gezegd, hou je van mij? Ja, Heer, je weet dat ik van je ben. Hou je van mij? Dus ik had dat nog nooit gezien. Ik wil maar zeggen, de Heere laat zien, ik ben het Lam Gods. Ik ben de Messias. He? Ik heb gezegd, als je in mij blijft, blijf je in mij. Is het nog steeds hetzelfde, Petrus? Ja, Heer, dank u. Voor mij omhoog te heffen. Maak u geen zorgen. Ik zal bij je zijn. Dank u, Jezus. Dat is wat de Heer wil. Het werk dat Hij wil dat we doen, is geloven in Hem dat Hij alles heeft volbracht om het te ontvangen. Oh, is dat zo simpel? Ja, dat is zo simpel, maar in de praktijk is het anders. Maar het is in ieder geval beter dan het zelf gaan doen in het vlees, mijn broeders en zusters. Halleluja. De Heer vraagt vandaag ook aan jou, ben ik nog jouw Messias? Besef je dat ik je gered hebt. Besef je dat ik jou gereinigd heb. Besef je dat mijn bloed jou rechtvaardig maakt. En dat jouw positie in mij, halleluja, is. En ik in jou. In de praktijk kunnen we soms onze gedachten niet op die lijn brengen. Hè? En dat is waar de battle is. Om je gedachten in lijn te brengen met wat Jezus zegt over ons. Halleluja. Dank u, Jezus. Hij vraagt vandaag, ben ik nog jouw redder? Ben ik jouw redden, ben ik jou genezen? Ben ik het lam, zegt Jezus, Gods dat zonde wegneemt? Of heb je een andere manier gevonden om je zonde te vergeven? Of heb je een andere manier gevonden om je het goed te maken in je leven? Vertrouw op mij. Amen. Vertrouw op mij. Dat is het grootste wat we kunnen doen, mijn broers en zusters. Laten we recht staan. Ik ben begonnen over vruchten produceren. En ik wil dat je dat beeld voor ogen houdt van Jezus die doorheen de wijngaard gaat. En die passeert en die praat met zijn leerlingen en zegt van, jullie zijn de ranken van de wijnstok. God is de wijnbouwer. En elke rank geen vruchten produceren. Dan zet ik op. Ik maak dat rein. Zodat nog meer vruchten produceren. Hij ziet daar een dorre tak liggen. Van de wijnstok af. Maar elke rank dat niet aan mij is. Niet in mij is. Die is verdord. Die heeft geen leven. Daar vloeit niks door. Kan niks doorvloeien. Dat wordt weggegooid. Oh Jezus. Ik bid in de naam van de Heer. Halleluja. Dat elk schuldgevoel. Elke angst. In de naam van Jezus. Jij bent hier. Amen. Je bent hier om meer te weten van de Heer. Dat wil al iets zeggen. Amen. Je bent hier omdat er diep binnenin jou is. Is een verlangen om meer te weten over Hem. Om Hem te leren kennen. Amen.